Welkom bij Let's Talk, de podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Elke aflevering zoomen we in op wat een ondernemer wakker houdt. Belangrijker nog, welke oplossingen of strategieën kunnen het verschil maken voor uw bedrijf? Let's Talk gaat op zoek naar antwoorden bij onze ledensectoren. Wat zijn sterktes? Waar liggen de valkuilen of obstakels? En uit die zoektocht trekken we lessen die alle ondernemers, actief in welke sector ook, kunnen ontzorgen en vooruit helpen. Luister mee naar Let's Talk met mezelf, Nathalie B., elke eerste woensdag van de maand. Voor bedrijven is het cruciaal om niet alleen bij te blijven, maar ook vooruit te denken. Of het nu gaat om technologische vernieuwing, duurzaamheid of nieuwe businessmodellen, wie stilvalt, verliest. Maar hoe vind je die innovatie? En belangrijker nog, hoe veranker je ze duurzaam in je organisatie? Onze gast vandaag weet daar alles over. Carla Basselier is CEO van Fedustria, de sectorfederatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. En in die sector is innovatie essentieel, zeker als we gaan kijken naar thema's zoals circulariteit en duurzaamheid. Carla deelt haar inzichten over hoe bedrijven niet alleen kunnen inspelen op verandering, maar er ook een voortrekkersrol in kunnen spelen. Welkom bij Let's Talk. Welkom, Carla.
Dankjewel.
Ik ben heel blij om u te zien, hier in Gent dan nog wel. Mm-hmm. Ik ben hier niet zo super vaak, maar ik denk dat u wel de regio beter kent dan mij.
Dat is zelf mijn thuisbasis. Ik ben van de regio Gent, van het Gentse. Dus ik ben wel fier dat Fedustria een kantoor heeft in het Gentse, want het voelt altijd een beetje als thuiskomen als ik hier mag op kantoor zijn bij de collega's.
Ja, ik vind Gent ook een super stad, zeker qua cultureel aanbod. En iets dat eigenlijk al heel lang op mijn lijstje staat, is het Industriemuseum.
Correct.
Daar ben ik dus nog niet geraakt, mm-hmm. maar zou wel een aanrader zijn.
Ik kan het u alleen maar aanbevelen, want het is eigenlijk een beetje de historie, of het verhaal dat verteld wordt, is de historie van textiel in Gent. Dus in Gent waren er heel veel textielbedrijven jaren terug. Het is zelf ook een beetje de bakermat geweest van textiel, naast bijvoorbeeld de stad Kortrijk.
Ondertussen is de sector natuurlijk volledig getransformeerd. Hè. We zitten in de 21ste eeuw, waar innovatie gewoon heel belangrijk is voor alle sectoren. Het VBO ziet ook innovatie, modernisering en economische groei als iets dat sowieso hand in hand gaat. Want innovaties, dat zijn nu eenmaal de jobs van morgen. Maar voor uw sector is innoveren, denk ik, nog belangrijker.
Inderdaad. Dus elk bedrijf dat niet innoveert, gaat stilstaan. Dus essentieel is die innovatie op de werkvloer in een bedrijf. Maar als ik kijk naar mijn eigen sectoren, hout, textiel en meubel, dan merk ik toch dat die innovatie essentieel is om ervoor te zorgen dat wij die jobs van morgen, waar je naar verwijst, dat we die kunnen blijven creëren. En innovatie staat dan heel sterk ook gelijk met bijvoorbeeld het zoeken naar meer duurzamere, circulaire producten. En ik ben toch wel trots om te mogen zeggen dat onze sectoren daar heel hard op inzetten. Het is echt een license to operate geworden om die innovatieve, duurzame kar te blijven trekken.
Dus die transitie naar een meer circulaire textiel, dat is de grote uitdaging van de sector op dit moment?
Ja, toch wel. Het is zo dat enkele jaren geleden de Europese Commissie heeft besloten dat er een grote textielstrategie komt. Dus voor de textielsector om dan te gaan transformeren meer naar een gerecycleerde business. Dus een business waarin dat we inzetten op bijvoorbeeld gerecycleerde vezels, gerecycleerde kleding, maar ook veel meer gaan inzetten op herstelbaarheid en hergebruik. Dus het is echt een transformatie, want de meeste bedrijven vandaag, die denken nog heel sterk lineair. Die denken aan, ik breng een product op de markt en daarna pak ik daar geen verantwoordelijkheid meer voor. Wel, de Europese Commissie in een strategie enkele jaren geleden heeft gezegd, we gaan tegen 2030 die sector, die textielsector, volledig transformeren en we gaan ervoor zorgen dat we veel meer denken in een circulair businessmodel. Bijvoorbeeld, een textielbedrijf die gaat verantwoordelijkheid moeten nemen voor de afvalstromen die textiel creëert binnen Europa.
Die EU-strategie die u nu aanhaalt, die past eigenlijk volledig binnen de nieuwe klimaatdoelstellingen. Mm-hmm. De EU wil dat we tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Dat staat zo in de EU-klimaatwet. Maar om dat te kunnen doen, moeten we tegen 2030 de uitstoot van onze broeikasgassen drastisch verlagen, min 55%. Natuurlijk, Als ik dat zie, dat klinkt toch wel zeer ingrijpend allemaal. Zijn onze bedrijven daar wel klaar voor?
Ik kan zeker en vast zeggen dat al onze bedrijven daar vandaag nog niet klaar voor zijn, maar dat zij wel hun, zoals wij op het mooie, in het mooie Nederlands zeggen, hun stinkende best zullen doen om daar zeker en vast een steentje aan bij te dragen. Bedrijven die nemen elke dag een verantwoordelijkheid om in te zetten op duurzame oplossingen. En ik zie dat elke dag als ik een bedrijf ga bezoeken, dat zij zoeken naar bijvoorbeeld nieuwe vezels. Onlangs mocht ik een bedrijf gaan bezoeken die heel actief is in bijvoorbeeld biogebaseerde vezels. Dat is innovatief, maar dat betekent dat een vezel is, waarbij bijvoorbeeld op basis van maïs, die heel gemakkelijk achteraf, na het einde bijvoorbeeld van dat kledingstuk, dat kledingstuk kan gerecycleerd worden en terug weer eigenlijk in de keten gebracht worden. Dus ja, vaak wordt er gekeken naar bedrijven dat zij zouden degene zijn die het moeilijker maken om die klimaatdoelstellingen te behalen, dat zij eigenlijk op de rem gaan staan. Maar ik vind dat niet. Het zijn bedrijven die echt oplossingen aanbieden door die innovatie, door die duurzaamheidskaart te trekken, dat ze inzetten op elke dag nieuwe producten. Bijvoorbeeld rond ecodesign. En ik ben eigenlijk wel fier dat in onze sector dat wij koploper zijn. Sinds eigenlijk 21, dus dat is intussen bijna 5 jaar geleden, hebben wij al in België een eerste UPV, een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, in de markt gezet. Dat is wetgeving die nu op Europees niveau wordt gestemd voor diverse producten. Maar wij hebben eigenlijk dus al jaren geleden, voordat de matrassensector, een product dat toch wel moeilijk recycleerbaar is, hebben wij een collectief systeem op poten gezet voor te recycleren, om dus via de recyclageparken die matrassen te kunnen gaan herbruiken, opnieuw in de keten te brengen. Dus ik ben toch wel wat trots dat ik voor zo'n sector mag kunnen werken.
Ik hoor u zeggen dat uw bedrijven eigenlijk nu al continu op zoek zijn naar nieuwe oplossingen, innovatieve ideeën, om net die transitie te kunnen maken uiteindelijk naar die circulaire economie. Maar gemakkelijk zal dat toch niet zijn om, zeker tegen die 2030 dan, die mee te werken aan die doelstellingen. Wat zijn volgens u de grootste obstakels, zeker voor de kleinere bedrijven of nieuwe bedrijven? Waar ziet u de grote problemen op dat vlak?
Ja, dat is een zeer terechte vraag. Ten eerste, belangrijk, wij hebben een KMO-netwerk. 91% van onze bedrijven zijn KMO's. Dus voor hun zijn de uitdagingen rond duurzaamheid en gelinkt met concurrentiekracht essentieel. Een eerste element dat bij mij opkomt is toch de fragiele markt van vandaag. De industrie staat onder druk, dus dan is het niet altijd evident om te blijven investeren en te blijven innoveren en dus budgetten vrij te maken om eigenlijk die duurzaamheidskaart te trekken. Ten tweede, wat we zien is dat er een nieuwe technologie ontstaat in onze sectoren. Bijvoorbeeld het voorbeeld dat ik gaf rond die biogebaseerde vezels, maar ook generatieve vezels, dus een vezel die volledig 100% recycleerbaar is en die meerdere keren kan gerecycleerd worden. Dat is technologie die bestaat. Alleen, die kan nog niet op hoge schaal, op grote schaal uitgerold worden. Waarom? Omdat de markt zelf een stuk die vezels nog niet aankoopt. En dat heeft een deel te maken met het feit dat enerzijds de grote retailers, de grote detailhandelaars, eigenlijk vandaag die producten nog niet kopen of niet verplicht worden om die op de markt te brengen. Ik maak het heel concreet. Stel, je koopt een kledingstuk in een winkel zoals bijvoorbeeld Zara. Wel, dan ga je daar misschien wel een etiket zien van 20% gerecycleerd. Wel, dat is nog geen 100% gerecycleerd. Dus vele technologieën die op de markt gebracht worden rond recycleren van vezels zijn nog niet opschaalbaar, omdat uiteindelijk het einde van de waardeketen nog niet verplicht is om op grote schaal met die gerecycleerde vezels aan de slag te gaan. Ook een groot probleem dat onze bedrijven vandaag zien, is zij investeren in die duurzaamheid, in die nieuwe technologie, maar we worden geconfronteerd met producten die vanuit andere continenten buiten Europa worden geïmporteerd. En die producten beantwoorden totaal niet aan onze duurzaamheidsstandaarden, laat staan aan onze productstandaarden. En ik maak het nog eens concreet. Producten zoals Shein, als producten die van Temu komen, die bevatten soms toxische stoffen, stoffen die niet meer binnen Europa toegelaten zijn. En toch merk je dat die producten zeer vrij gemakkelijk hier op de markt komen. Wel, dat is een directe aantasting, één, van onze volksgezondheid, maar anderzijds ook gewoon van onze concurrentiekracht van de bedrijven. Want een bedrijf wordt door Europa verplicht om te investeren in die duurzame transitie en we staan daar ook achter. Maar anderzijds verwacht je ook van Europa dat ze een stuk de markt beschermt om de concurrentiekracht van de bedrijven toch te beschermen en hoog te houden. Dus dat is toch wel een oproep richting de overheid. Wij als bedrijven, wij gaan investeren. Wij gaan ervoor zorgen dat die technologie er is, dat wij kunnen die doelstelling 2030 halen. Maar we verwachten wel dat onze concurrentiekracht, dat er een industrieel beleid zogezegd komt en dat we daardoor de overheid zowel op niveau van het federale België, maar ook op niveau van Europa worden beschermd. Trouwens, als ik even nog mag aanvullen, ik voel wel een mijlpaal hier. We hebben in juni trouwens een heel belangrijke conferentie gehad in Brussel. Dat was samen trouwens met de recyclagesector. En dan voel je dat die samenwerkingen wel werken. Dus er was een heel grote expo georganiseerd. Enerzijds met de diverse technologieën die op de markt aanwezig zijn. Europese start-ups die samenkwamen om te tonen welke technologieën er vandaag, maar ook morgen op de markt zullen komen om die textieluitdagingen aan te pakken, om die recyclagedoelstellingen te halen. En anderzijds ook wat dan weer interessant is, is dat je samenwerkingsverbanden creëert buiten je sector. Want de textielsector alleen gaat het niet kunnen. Maar wij kunnen wel dan samen met de recyclagebusiness, met de afvalindustrie, samen die oplossingen voor morgen bieden. En ik voel daar toch wel een belangrijke kentering op dit moment. 2030 is niet zo ver af, maar bedrijven nemen wel die verantwoordelijkheid om cross-sectoreel te gaan zoeken naar die oplossingen van morgen.
Nieuwe oplossingen zoeken betekent innoveren, investeren, maar we leven momenteel toch wel een beetje in onzekere tijden, zeker als we kijken naar het internationaal toneel. Ten tijde van Biden bijvoorbeeld was Amerika bijna een safe haven voor groene investeringen. Maar als we nu kijken, ja, Trump is terug aan de macht. En in zijn inauguratiespeech zelf was hij al bezig van drill, baby, drill. Uh-huh. Meer boren, meer olie. Ja, sommige groene maatregelen worden teruggeschroefd. Dat creëert toch een beetje onzekerheid. Mm-hmm. Hoe ga je daar als bedrijf mee om te investeren in zo'n onzeker klimaat?
Dat is heel moeilijk voor een bedrijf. Hè. Een bedrijf houdt niet van onzekerheden, zeker niet voor investeringen te doen. Investeringen moeten renderen en ook duurzaamheidsinvesteringen moeten renderen. Maar effectief, als je het gevoel hebt dat je een heel onzeker politiek klimaat leeft of economisch klimaat leeft, dan worden bedrijven zenuwachtig en gaan ze heel snel investeringen eigenlijk stoppen. Mijn boodschap zou daar vooral zijn, blijf investeren, blijf ook effectief middelen vrijmaken om die duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Europa heeft de doelstellingen ook niet teruggeschroefd. Hè? Maar wat wel belangrijk is, en ik denk dat daar dan tegengas kan gegeven worden tegen Trump en de VS, is laten we op lange termijn blijven denken. Laten we niet kortzichtig zijn, maar laten we blijven zeker en vast inzetten op dat industrieel beleid. Daar verwacht ik toch veel meer van Europa, om juist dat tegengewicht te geven met de VS. Ik denk niet dat wat Trump nu gaat, dat zijn beslissingen, dat zijn korte termijn beslissingen. We moeten hierbij als bedrijven nadenken op meer langere termijn. En dus mijn boodschap zou vooral zijn, ja, draai die duurzaamheidsweg niet. Stop daar niet mee. Stop niet met die blijven investeren in die duurzaamheid. Maar zorg wel dat onze investeringen, dat die rendabel zijn en dat wij competitief kunnen blijven. En daar verwacht ik dus wel van de overheid dat zij daar een stuk, zoals ik daar straks ook zei, die concurrentiekracht van onze bedrijven beschermt. Want in the end, elke investering in duurzaamheid moet ook een rendabele investering zijn. Anders gaat een bedrijf gewoon teniet.
Wat wel zeker is op lange termijn, is dat we sowieso met z'n allen gaan moeten investeren in defensie. Mm-hmm. De NAVO-norm moet stijgen, dat is pas beslist. In de eerste aflevering van deze podcast hadden we Bart Steukers als gast. En hij sprak toen van heel wat opportuniteiten voor defensiebedrijven. En hij gaf als voorbeeld militair textiel. Dat daar echt wel heel wat ruimte is om daar binnen te groeien. De technologie zou wel al bestaan.
Juist.
Hoe ziet u de eventuele samenwerking tussen de textielindustrie en de defensieindustrie?
Er bestaat al heel lang een goede samenwerking tussen textiel en defensie. We spreken dan vooral over technisch textiel. Waarschijnlijk iets minder bekend. Als we spreken over textiel, denkt iedereen direct aan kleding. Maar binnen onze groep is het effectief zo dat technisch textiel het meest innovatieve is. En dan maak ik de link naar defensie. Er bestaat vandaag textiel dat eigenlijk wonden kan doen helen. Dat is Belgisch innovatief product. Idem bijvoorbeeld met textiel dat opnieuw kan aangroeien. Stel, je bent in oorlogsgebied en je krijgt een schotwonde, wel, dan kan dat textiel zichzelf laten doen groeien. Dat is natuurlijk een tijdelijke oplossing, maar toch opnieuw is heel innovatief. Maar verder, naast die innovatieve toepassingen, ja, als je textiel en oorlogsgebieden soms samenkoppelt, dan denk je ook aan camouflage, dan denk je aan beschermkleding, dan denk je zeker aan bijvoorbeeld kogelwerende vesten. Wel, dat zijn allemaal producten die wij binnen onze textielfilière ook produceren. En het is effectief zo door, helaas, de geopolitieke situatie waarin dat we leven, merk je wel dat daar nieuwe opportuniteiten voor ons bedrijven zeker aan vast aanwezig zijn.
En Bart Steukers had het ook over AI en de vele opportuniteiten die AI kan bieden voor start-ups. Kan er ook een mogelijke link zijn tussen AI en textiel of houtbewerking?
Ja, die is er wel al. En dan verwijs ik weer naar de recyclage. Als je wil recycleren van textiel, dan moet je het eigenlijk heel goed gaan sorteren op vezelkwaliteit. En dat gebeurt eigenlijk vandaag door AI. Vroeger werd dat gedaan door mensen. Dus eigenlijk bijna visueel werden textielstukken gesorteerd. Maar nu evolueren we ook meer naar AI-toepassing. Dat gaat efficiënter, sneller. Maar digitalisering is in onze sectoren ook niet uit te sluiten. Hè. Het is efficiënt. We gebruiken bovendien ook heel veel product passports, digital product passports. En dat betekent eigenlijk een soort van, ik leg het nu heel gemakkelijk uit, maar QR-codes die op producten worden ofwel ingelezerd, ingeframed, bijvoorbeeld voor houtproducten of gelinkt met textielproducten, om er juist voor te tonen van welke producten of welke vezels, welke ingrediënten, welke basisbestanddelen zijn nu eigenlijk in dat product vervaardigd. Bijvoorbeeld denk aan de complexiteit van een matras. Gigantisch veel componenten. Wel, om te makkelijk te gaan recycleren of om gemakkelijk dat product op de markt te brengen, worden wij nu ook verplicht om de digitale weg te kiezen en dus eigenlijk een soort van identiteit, een paspoort te geven aan dat product. En dat gebeurt allemaal op digitale weg.
Er zijn heel wat spelers die volledig bezig zijn met innovatie binnen uw sector. Maar in hoeverre werken die al allemaal samen? En is het nuttig om meerdere spelers bij elkaar te zetten om net het succes van al die innovatieve projecten te garanderen?
Zeker en vast. Ik denk, elke innovatie is een proces, vaak een proces van lang adem, met heel veel energie en soms misschien wat negatieve energie, omdat innovatie is trial and error. Maar de beste innovatie is die innovatie die cross-sectorieel ontstaat, waarbij dat je effectief leert ofwel van diverse bedrijven, ofwel zelfs van diverse sectoren. Wij zelf als sectorfederatie werken heel vaak samen met onderzoekscentra. Zo in de textiel is Centexbel, eentje in de houtsector is wood.be. Maar wat we vaak zien is dat er door bijvoorbeeld Centexbel ook werkt met de plasticindustrie, ga je daardoor eigenlijk vanuit de plasticindustrie of andere industrieën lessen leren. Hè? Dan ga je daar bepaalde innovatieve trajecten kunnen binnenbrengen in onze sectoren. Dus zeker en vast is die samenwerking noodzakelijk. Ik denk zelf dat dit de beste manier is om innovatie echt te doen renderen, is leren van elkaar, soms misschien een beetje spieken van elkaar, maar dat is op zich in deze niet zo raar of erg. Maar vooral die cross-sectoriële samenwerking, ja, dat helpt de sector zeker en vast vooruit.
U hebt nu al meermaals een warme oproep gedaan aan de overheid om allerlei maatregelen te treffen. In hoeverre werkt Fedustria al samen met de overheid?
Heel intensief werken we natuurlijk samen met de overheid. In eerste instantie omdat wij een belangenbehartigingsorganisatie zijn. Dus wij moeten lobbyen voor onze sectoren. Dat betekent dat wij er moeten voor zorgen dat er wetgeving komt die haalbaar is, die realiseerbaar is, die uitvoerbaar is voor onze bedrijven. En als het gaat over duurzaamheid, komt er wel wat wetgeving op ons af. Ik verwees al naar eco-design. Op Europees vlak komt er de eco-design for sustainable product regulation. Maar er komt ook die belangrijke UPV, waarbij dat producenten verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun afvalstromen. Wel, een van de taken of verantwoordelijkheden die wij hebben, is ervoor zorgen dat de overheid goed snapt hoe onze sectoren werken en welke wetgeving haalbaar en implementeerbaar is. Maar anderzijds, ik gaf ook het voorbeeld van die concurrentiekracht. Ja, wij moeten ook kunnen aantonen met duidelijke casussen waar dat soms misloopt. En dus die informatie delen met de overheid. Anderzijds ben ik ook wel blij dat de overheid soms investeert in onze sectoren, dat zij ook via subsidies helpt om innovatieve trajecten op poten te zetten. Bijvoorbeeld op Vlaams niveau hebben we de Living Labs, daar zo eentje hebben we voor de tapijtenindustrie, waar dat we eigenlijk kijken van wat kunnen we allemaal met tapijtafval mee aan de slag. En een mooi voorbeeld, als ik hier mag, is... Ja, daar komen dan van die organische oplossingen uit, zoals bijvoorbeeld tapijtafval kunnen we dan bijvoorbeeld bitmatjes maken voor de moslimgemeenschap. Dus heel inventieve, misschien niet de innovatie waar we direct altijd aan denken, maar dus door met de overheid na te denken over nieuwe afvalstromen, wat met die afvalstromen kunnen doen en nieuwe producten kunnen creëren. En dat zijn eigenlijk trajecten die de overheid voor ons opzet. Dus dat is wel fijn. Wij kunnen dan als sector daarin participeren, bedrijven samenbrengen. Maar de overheid instrumenteert dat, gaat dat organiseren voor ons. Dus het is heel belangrijk om een goede samenwerking te hebben met de overheid als lobbyorganisatie, maar ook als, ik zal maar zeggen, betrouwbare partner.
Fedustria vertegenwoordigt de textielindustrie, maar niet enkel de textielindustrie. Het is zowel textiel als hout en meubel. Ik ben eigenlijk op zoek naar wat praktische tips. We hadden het er al over het feit dat de consumenten ook voor een deel gesensibiliseerd moeten worden en een steentje moeten bijdragen. Maar ik wil graag van u enkele praktische tips horen. Hoe kan ik bijvoorbeeld mijn interieur groener maken?
Ja, door hout te gebruiken, voilà. Dat is een heel snelle oplossing, of een heel snel antwoord misschien. We vergeten soms dat hout zeer goed kan isoleren, ten eerste. Maar het is ook een product of een materiaal, een grondstof, die CO2 capteert. En dat doet een boom of een hout, zolang dat het ook in je interieur vervaardigd is. Dus het is echt een oproep van, als je wil duurzaam bouwen, denk dan zeker aan vast aan hout. Uiteindelijk 1 ton CO2... is gelijk aan 1 kuub hout. Dus als je zoveel mogelijk hout, stel bijvoorbeeld voor een houtskeletbouw of voor een optopping, dan kan ik iedereen aanraden om zeker met hout te werken. Want het is een duurzame oplossing, maar het is ook een goede oplossing. Het isoleert en het helpt het milieu een stuk vooruit. Dus zeker en vast, ik wou hier niet altijd alleen over textiel praten, maar hout en meubel zijn heel belangrijke sectoren, ook innovatief. Opnieuw, de matrassensector, je zou denken van, ja, dat is eerder textiel, maar dat zit bij ons onder meubel. En toch wel daar opnieuw, zoals ik daar straks zei, het is een van de producten waar dat je ziet dat die duurzaamheid, die design for circularity, zoals wij dat heten, dat die een van de koplopers zijn. Dus heel trots om ook voor die hout- en meubelsector te kunnen werken.
Ja, ik denk dat die houtsector, dat die onvoldoende naar voren wordt gebracht. Want ik heb bijvoorbeeld, als het komt op renovaties, mijn huis renoveren, ja, die Belgische baksteen in mijn maag, die blijft mij maar zeggen dat, ja, met hout bouwen is dat wel stevig genoeg. Dat blijft zo, dat idee blijft zo bij de meeste mensen hangen. Hoe komt dat toch?
Ja, dat is die perceptie. Ik denk effectief, we worden geboren met een baksteen in onze maag en niet met een boomstam, helaas. Dus daar zit nog een heel groot perceptieprobleem. Men verwijst naar hout ook vaak. Oeh, maar dat is toch brandbaar? Totaal niet, omdat dat is behandeld hout. Dus hout dat eigenlijk brandwerend is. Dus er is zeker en vast geen risico. En zoals ik zei, het heeft gigantisch mooie toepassingen. Het is biogebaseerd, tenslotte. Maar het helpt ook om je huis beter te recycleren, maar wel renoveren en te isoleren. Dus voor elke renovatie, optopping die je zou doen in je huis, lijkt hout eigenlijk de eerste beste keuze die je zou moeten maken. Maar toch, ja, daar botsen we tegen een gigantische negatieve perceptie, toch?
En het is ook een lichter materiaal sowieso. Correct, hè? Ja. Dus als je in de hoogte bouwt, is dat eigenlijk ideaal.
Maar je merkt wel, meer en meer, zeker in Wallonië, merk je toch dat dat meer en meer ingeburgerd geraakt. Dus ik hoop dat dat een trend is die verder gezet wordt.
Is het eventueel een optie om op het vlak van onderwijs richtingen als hout en textiel ook iets meer te valoriseren, meer naar voren te zetten? Want ik denk dat weinig mensen die industrie echt kennen. Maar ja, daar zijn nu eenmaal veel jobs.
Wij zetten naar houtonderwijs, of dus technisch onderwijs dat in houtbewerking investeert. Zijn er wel opleidingen? En er zijn nog gigantische potentiële samenwerkingsmogelijkheden tussen bedrijven enerzijds en het onderwijs. Wij investeren heel hard in duaal leren. Maar we merken dat er gewoon veel meer plaatsen zijn bij de bedrijven om dus studenten duaal leren te ontvangen. Dus ja, dat is wel een investering die wij ook doen als Vedustra. We zetten heel hard in op onze eigen jongerenwerking om jongeren voor de houtbewerking te gaan motiveren om toch in die toch heel mooie business te kunnen stappen. Voor textiel is het iets moeilijker, want textiel onderwijs is heel gefocust geraakt in één school in Vlaanderen, in Kortrijk. Maar we hebben enorm veel nieuwe krachten nodig, want ja, zoals heel veel sectoren in de industrie merken we dat de uitstroom van de babyboomers gigantisch is deze periode en dat de instroom van nieuwe kracht, nieuw talent toch een uitdaging is. Dus het is een warme oproep om jongeren te enthousiasmeren voor toch die mooie sector, die industrie en dan textiel, hout en meubel zeker en vast.
Bart Steukers pleitte voor AI heel vroeg op school al volledig te omarmen. Is het ook een idee om textiel en hout heel vroeg eigenlijk mee te geven aan de kinderen op school, dat ze eigenlijk leren van jongs af aan wat dat is en wat eigenlijk goed is of niet goed?
Ja, zeker. Ik denk dat hoe sneller dat wij onze jongeren of kinderen gaan sensibiliseren voor duurzame producten, hoe beter. Nu, ik merk wel daar toch een verbetering. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, 9 en 12 jaar, dan zijn die toch kampioen of een betere kampioen in het sorteren van producten. Hebben zij een beter besef hoe wat de milieu-impact is. Dus ik heb wel het gevoel dat bij de jeugd dat veel meer leeft. Elk kind dat een kampioen wordt of een champion wordt voor de textiel- en houtsector is zeker en vast welkom, zowel bij Vedustria als in onze sectoren. Want zoals ik daarnet zei, ja, wij merken toch een gigantische nood aan jong talent. En dus hoe jonger, hoe beter. Zelf hebben wij een eigen digitaal project op poten gezet, dat heet Twins World. Het is een spelconsole waarbij dat kinderen tussen de 10 en 14 jaar aan de slag kunnen, heel creatief met onze producten, met designproducten. En zij puzzelen, zij werken aan het mooiste interieur, een mooie slaapkamer, een mooie droomkamer, een mooie klaslokaal. En op die manier spelenderwijs proberen wij eigenlijk kinderen te enthousiasmeren voor onze sectoren. We hebben intussen, denk ik, meer dan 2000 leerlingen in Vlaanderen kunnen op die manier spelenderwijs kennis laten maken met onze sectoren. Het is iets waar we blijven op inzetten, want ja, talent is kostbaar en dus in onze sectoren zeker en vast gegeerd.
Dus de textiel-, hout- en meubelindustrie is echt wel zeer breed en daar zijn echt wel enorm veel kansen om te innoveren. Welk advies zou u geven aan bedrijven die starten, bedrijven die graag binnen uw sector willen doorgroeien en mee innoveren?
Ja, durf die berekende risico's nemen. Het woord durf is daar een belangrijke. Durf te investeren in nieuwe technologie, rendabele technologie natuurlijk. En kijk naar andere sectoren waar dat je kunt van leren. Maar kom ook ons zien. Hè. We zijn een sectorfederatie. Onze leden zijn onze klanten. Wij begeleiden graag start-ups, bedrijven die durven die investering in duurzaamheid en innovatie aangaan. En we gaan ons uiterste best doen om hen zoveel mogelijk te ontzorgen van de moeilijkheden zodanig dat zij kunnen doen wat ze goed in zijn, ondernemen en innoveren.
Dank je wel voor al deze zeer nuttige tips. Carla Basselier, CEO van Vedustria.
Met plezier.
Volgende keer in deze Let's Talk podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen spreek ik af met Thomas Davreux, topman van Indufet. En samen hebben we het over het thema duurzaamheid en recyclage. Zet dus zeker woensdag 5 november in uw agenda. Ik ben Nathalie B. en dan krijg je van mij een nieuwe aflevering van Let's Talk. Stay tuned!